Het is maandag 22 februari 2021 en dit is Opinies podcast nummer 10. Mijn naam is Jorien en vandaag heb ik weer twee opinies auteurs te gast. Alma van Hees, columnist en redacteur. Hoi Alma.
Hallo Jorien.
En Freek van Beet, die we ook al eerder te gast hebben gehad. Ja. Hoi Freek, we praten vandaag over het Amerika van na de verkiezingen, terwijl we hier in Nederland nog midden in de verkiezingen zitten. Maar misschien, Alma, misschien kun jij eerst nog even een paar woorden over jezelf zeggen, want jij bent hier voor het eerst.
Dat klopt. Nou, ik ben Alma van Hees. Ik ben sociaal psychologe en ik heb heel verschillende werkzaamheden gedaan, variërend van schoonmaakwerk en bonen plukken tot lesgeven op de universiteit. Maar het belangrijkste is eigenlijk mijn werk voor HALT geweest, de HALT-bureaus opzetten. En later HALT Nederland, het landelijke overleg, waar ik ook jaren directeur van ben geweest. En tegenwoordig schrijf ik voor opinies, zet nog niet eens over jeugdcriminaliteit, maar over allerlei andere onderwerpen.
Ja, inderdaad.
Tot zover.
Ja, ja, dankjewel. En Freek?
Nou, ik kan nog even zeggen, ik ben een gepensioneerd ambtenaar. Mm-hmm. Met een gevarieerde ambtelijk leven achter de rug. En ja, nu ben ik al vanaf 2015, vanaf de oprichting van Opinies, ben ik columnist. Ik denk een van de oudste.
Nu hebben we hier verkiezingen. De verkiezingstijd is begonnen. En Freek, jij schreef dat je dit jaar twijfelde om te gaan stemmen. Waarom is dat?
Ja, ik ben me, zoals ik ook al heb geschreven, ik ben me steeds meer gaan ergeren aan de opheffen rond al die debatten die je krijgt en waarvan je gewoon weet dat het voor een deel ook voor de bühne is, omdat we in dit coalitieland waarin we straks misschien een regering krijgen met wel 5 of 6 partijen, bijna niks van wat nu allemaal als ideaal of als wens of als doel wordt gesteld over zal blijven. Dus het is heel veel geschreeuw en ik vrees heel weinig wol. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje op uitgekeken.
Ja, dat is anders dan 4 jaar geleden bijvoorbeeld?
Ik heb politicologie gestudeerd en ik ben, zoals ik al zei, bijna mijn hele leven ben ik ambtenaar geweest. Dus ik ken het politieke en het bestuurlijke Nederland van haver tot god, mag ik wel zeggen. Mm-hmm. Ik begrijp hoe politiek tot stand komt. Ik weet ook hoe beleid tot stand komt. Maar als ik tegenwoordig Kamerleden, aspirant-Kamerleden, kandidaten hoor praten op radio en tv over wat ze allemaal van plan zijn met dit land, dan denk ik, jullie hebben kennelijk nog nooit achter een bestuurderstafel gezeten, want alles wat jullie beweren, er zal maar heel weinig van uitkomen. Wees eens realistisch.
Ja, dus het zijn meer loze verhalen die er worden verteld.
Ja, en het is altijd een beetje hetzelfde. En ik heb ook, daar komt ook nog bij dat ik het gevoel heb dat ook Nederland steeds meer wordt bestuurd door een hele kleine elite van mensen die elkaar kennen. Een hele kleine coterie. Politieke partijen hebben nauwelijks nog leden als je dat afzet tegen het totaal van de bevolking. Beleid en politiek wordt gemaakt in een hele kleine kring van mensen die elkaar kennen, die elkaars taal begrijpen en die ook menen, zonder dat ze ons daarvoor nodig hebben elke keer, die menen dat zij weten wat de koers moet zijn en waar ons land heen moet. En ja, dat wordt dan gelegitimeerd door ons eens in de 4 jaar naar het stemhokje te lokken, om hen te legitimeren om 4 jaar te doen waar zij zin in hebben. Dan zeg ik het even heel zwart-wit. Ja. Daar heb ik soms wel steeds meer het gevoel bij.
Nou, ik denk eigenlijk dat wel veel meer mensen dat gevoel hebben. Mm-hmm. Omdat het zo theater aan het worden is eigenlijk. En zeker Freek, wat jij zegt, de totaal onhaalbare plannen en dromen die ze ons voorspiegelen, daar denk je toch ook van als gewone burger. Jongens, waar hebben jullie het in vredesnaam over? En kijk om je heen, zie wat er aan de hand is. Jullie lijken wel in een soort dromenland te verkeren, denk ik ook vaak.
Ik zag gisteren Jesse Klaver bij Op1, die dan loopt te beweren dat een soort alarmfase is aangebroken, dat we het klimaat moeten redden. En dan lees ik net in de Wall Street Journal dat in China het afgelopen jaar 1 grote kolencentrale per week gebouwd wordt. Ze bouwen daar in 1 jaar meer kolencentrales, 3 keer meer kolencentrales dan de hele wereld bij elkaar. En dan willen wij in Nederland het klimaat gaan redden. Ja, waar hebben we het over met z'n allen?
Nou, ik denk dat je helemaal gelijk hebt op dat punt, maar wel beschouwd is het des te merkwaardiger dat dat hele klimaatbeleid inderdaad bedacht door een klein groepje, laten we maar zeggen, gelijkgestemde zielen, toch door de meerderheid van de partijen is omarmd en eigenlijk de Nederlandse bevolking door de strot wordt geduwd. Want er is ook nog nooit fatsoenlijk over gediscussieerd. Het heeft nog nooit netjes in verkiezingsprogramma's gestaan. Bijvoorbeeld ook dat van het gas af. En iedereen moet dat maar slikken.
Ja.
En ook deze keer is het gewoon een vaststaand feit dat we doorgaan op de ingezette weg. En ik zag er straks weer een foto voorbij komen van de Hoekse Waard, waar weet ik veel hoeveel bomen zijn omgezaagd, omdat er zo nodig een stel mega windmolens moeten worden neergezet. Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat dit hele proces zomaar ongestoord door kan gaan, zonder dat er ook maar één burger ooit iets over heeft kunnen zeggen. Het is te gek voor woorden.
Daar heb ik ook al verschillende stukjes over geschreven. Ik heb als een van mijn columns en waarom is regeren met gezond verstand zo moeilijk geworden? En dat kom je ook in die hele klimaatdiscussie kom je dat tegen. Ik heb ook wel eens een keer het voorbeeld gebruikt dat ik lang geleden in mijn ambtelijk leven ooit heb moeten beslissen over het al of niet afbreken van een optrekje dat een boer had gebouwd op zijn weiland ergens in het Groene Hart en dat hoger was dan 1,5 meter. Dat moest hij verwijderen of hij kreeg er in ieder geval een zware boete voor omdat het de horizon zou vervuilen. Als die arme boer nu nog zou leven en om zich heen zou kijken en al die windmolens zou zien, dan zou hij zich rotslikken, denk ik.
Nou, wat dat betreft is het ook wel mooi natuurlijk wat er nu in Amsterdam gaande is. Dat daar ook allerlei windmolens zijn gepland. En zelfs op veel kleinere afstand van de behuizing dan dat officieel is toegelaten. En dat de GroenLinksen die daar wonen nu fel in protest komen. Want die windmolens die willen ze toch liever bij de buren.
Jesse Klaver had op één gisteravond dat de Noordzee nog veel verder volgebouwd moest worden met windmolens. Maar ja, die dingen zullen ook een keer weer moeten worden afgebroken. Dat levert ook weer allerlei toestanden en zo op. Het is allemaal wensdenk, het is dromerij. En wat ik dus in die debatten dus mis, is gewoon het reële weerwoord. Gewoon de nuchtere weerlegging daarvan. En ik zie dat helaas van links tot rechts, ik bedoel de PvdA als wat dat betreft net zo bevlogen als GroenLinks, dan denk ik van wie worden nog vertegenwoordigd door dit soort politieke partijen?
Nou, ik denk misschien maar 10-20% van de mensen. Er stond een paar dagen geleden een interessant artikel in de Telegraaf, ik meen van Ronald Plasterk. Dat ging over een onderzoek waarbij ze waren nagegaan hoe burgers dachten over een veelheid aan onderwerpen en hoe dat uitpakte in zeg maar, het beleid en waarvoor dan gekozen werd. En in feite kwam het erop neer dat de hoger opgeleiden elke keer maar weer hun zin kregen. En dat je eigenlijk verder helemaal nergens over hoefde na te denken. Je hoefde alleen maar te kijken naar wat willen de hoger opgeleiden. Oké, dan gaat dat gebeuren.
Ja.
Maar dat is een groep van maar 10-20%, even afhankelijk van hoe je ze definieert, van de bevolking. En de 80% heeft in feite dus het nakijken. Dat is toch te bizar voor woorden. Ik bedoel, zo hoort een democratie toch niet te functioneren.
Nou ja, dat is dan ook de aanleiding geweest tot mijn stuk. Hè? Dat ik het gevoel heb van, er wordt hoog opgegeven van, we zijn een democratie, want we mogen overal over meepraten. En onze stem wordt gehoord. Ik heb de indruk dat de stem helemaal niet wordt gehoord.
Ben ik helemaal met je eens. Ja. Nou, in dat artikel in de Telegraaf werd ook gesteld, als de 80% die dus nu wordt genegeerd wel zijn stem beloond zou zien worden, zeg maar, dat daar in ieder geval rekening mee wordt gehouden, zou Nederland er heel anders uitzien. Dan zou je gewoon veel minder inderdaad klimaatonzin hebben en veel minder immigratie, omdat de meeste Nederlanders liever daar paal en perk aan willen stellen en ook veel minder EU. Maar dat zijn precies de dingen waar gewoon, zeg maar, beleid eigenlijk in steen is uitgehouden. En ik denk ook dat dat niet snel gaat veranderen. Die mammoetanker die is eigenlijk zo langzamerhand vol op stoom. En hoe krijg je die de andere kant uit? Of zelfs maar een beetje bijgestuurd?
Het is een heel elitair gestoeld beleid. Het gaat over de idealen van een hele kleine groep. Het wordt gekaapt. Het wordt vereenzelvigd met wat dan het politieke doel zou moeten zijn. Een groot deel van het electoraat is door de politieke partijen domweg in de steek gelaten.
Alma, ga jij stemmen?
Ja, ik moet nog heel goed nadenken op wie. Want we hebben nu enorm veel keus. Ik geloof 20 partijen of zo.
Nog wel meer.
Je zou denken, er valt inderdaad wat te kiezen. Maar ik ben in die zin net zo pessimistisch, denk ik, als Freek. Dat ik niet zo snel die koers veranderd zie. En het is niet dat degene die die koers bepalen hebben er namelijk helemaal geen belang bij. Nee. En bovendien zit je ook onder de EU-paraplu. En als er één ding is wat Nederland niet gaat doen, is het nee zeggen tegen voorstellen van de EU. Dat zie ik echt niet gebeuren. En zolang je daarin moet meevaren eigenlijk, gekozen of ongekozen, ja, waar zit je handelingsvrijheid nog, je soevereiniteit?
Nou ja, precies. Dat is ook een van de redenen waarom ik dus zo dit stuk ook heb geschreven. Ook al zou je zeg maar kiezen of stemmen op een partij of op mensen waarvan je het gevoel hebt, die staan het dichtst bij je en die dragen zeg maar de idealen uit en de ideeën die jou het dichtst bij staan, dan nog krijg je straks toch in de Tweede Kamer te horen, dit is allemaal al vastgelegd, dit mag niet van Brussel, dit ligt vast in akkoorden en verdragen. Dan denk ik, ja, waarvoor stem je nog op politici? Politiek is toch ook zorgen dat dingen gebeuren zoals die volgens de meerderheid zouden moeten gebeuren. Als alles al vastgeklonken is in verdragen, akkoorden en Brusselse overeenkomsten, ja, dan kun je net zo goed thuis blijven, denk ik wel eens.
Nou, ik denk dat je daarin ook gelijk hebt, want de speelruimte is natuurlijk werkelijk minimaal als je het lijstje onderwerpen opsomt waarvan gewoon al vaststaat eigenlijk hoe het moet, dan blijven er alleen nog maar redelijk oninteressante dingen over. Nu zitten alle politieke partijen weer luidkeels te roepen hoeveel woningen ze wel niet gaan bouwen en waar en hoe snel en dat de woningnood een vreselijk probleem is, hup, enzovoorts. Maar ondertussen een onderwerp als van migratie, om nou maar iets te noemen, open grenzen. Dicht bijvoorbeeld Nederland, waar je nu al eigenlijk een ruimtelijke ordeningsprobleem hebt. Wat ben je dan eigenlijk aan het doen als regering? En in feite heb je daar gewoon ook door de keuze om je zo aan de EU te binden, geen enkele speelruimte.
Nee.
Wat bizar is, want je zou gewoon kunnen zeggen, luister eens, Nederland is gewoon een klein snertland. En bovendien zitten we al propvol. Dus we gaan nu eens eventjes bedenken hoe we daarmee omgaan. En of we nog wel dat hele open grenzenverhaal en de migratie, noem het allemaal maar op, of dat gewoon wel voor ons een haalbare kaart is.
Nou ja, het zou kunnen. Denemarken heeft het ook gedaan. Nou goed, die heeft op een aantal zaken voor wat betreft het EU-verdrag een zogenaamde opt-out. Maar Denemarken gaat voor wat betreft zijn grenzen en zijn migratiebeleid gewoon zijn eigen koers varen. En ik heb zeg maar dat migratiebeleid eigenlijk nooit zo goed begrepen hier. Ik ben ooit mijn ambtelijk leven begonnen als planoloog. En ik kan me nog heel goed herinneren, het kabinet Den Uyl, ja, zo oud ben ik tenminste, die had als doelstelling, Nederland mag geen immigratieland zijn.
Lijkt een eeuwigheid geleden. Hè? Ja. Maar gewoon een simpel onderwerp als, laten we eens spreken over bevolkingsgroei, weet je? Zulke soort onderwerpen, het zijn eigenlijk, ze zijn al bij voorbaat taboe verklaard.
Ja.
Er zijn toch wel partijen die vinden dat immigratie moet worden beperkt?
Zeker, maar ik verwacht dat de PVV en Forum en Ja 21 toch te weinig zoden aan de dijk zullen zetten om echt de koers die ingeslagen is door de mensen die die diploma, die democratie bevolken, de coterie van mensen die elkaar kennen, de 30.000 bestuurders, zoals ik ze ook ergens heb genoemd, in navolging van Engelen, dat die laten zich daar niks aan gelegen liggen. Het is een koers die ingeslagen is en waar maar heel weinig aan zal worden veranderd.
Moeten we ons er dan bij gaan neerleggen, want we hebben niks meer in de melk te brokkelen, begrijp ik, van jullie.
Nou, wat ik in dat opzicht van deze tijd wel weer heel boeiend vind, is dat er zoveel onvoorspelbare factoren zijn.
Ja.
En als je bijvoorbeeld kijkt naar het coronabeleid, dan heb ik de indruk dat Rutte nu niet bepaald de ondernemers tot zijn vrienden kan rekenen met de manier waarop hij daar nu mee omspringt. Ik kom berichtjes tegen op Twitter van ondernemers die zeggen: ik ken geen enkele ondernemer meer die nog op de VVD gaat stemmen. Gewoon omdat zij zich totaal in de steek gelaten voelen. Daar zitten natuurlijk nog meer van die onvoorspelbaarheden in deze tijd nu. Ja. Ik bedoel, Rutte die gokte nu eigenlijk op dat hij met het coronabeleid kan scoren als hoeder van het vaderland. Maar dat kan best wel eens een foute gok blijken te zijn.
De peilingen wijzen wel op een grote winst of in ieder geval goede stabiliteit voor de VVD. Dus hij maakt zich geen zorgen, denk ik.
En de kiezers hebben nauwelijks een alternatief, hè? Want kijk, het CDA schurkt heel dicht tegen de VVD aan. Ik zie nauwelijks verschil tussen wat zij willen en wat de VVD wil. Ter linkerzijde zijn het zo langzamerhand allemaal mini-partijtjes geworden die nog geen deuk in een pak boter kunnen slaan. PVV zal ongetwijfeld rond die 20 zetels, misschien 25 blijven. Ja, dat is heel groot. Maar ze zullen toch niet een regeringspartner vormen, tenzij ze echt heel veel meer stemmen zullen halen. Ik denk dat de VVD toch veiligheidshalve weer voor CDA zal kiezen en voor D66. En dan zal de PvdA of GroenLinks mogen aanschuiven. Dus ik zie niet zo snel een wisseling van de wacht. Ook al kunnen tussen nu en de verkiezingsdatum nog hele onverwachte dingen gebeuren, hoor. Dat zou wel kunnen.
Ja.
Maar ik kan niet goed inzien dat het politieke landschap zo zal veranderen dat andere opinies een rol gaan spelen.
Hey, misschien moeten we eens even de oceaan oversteken. Want ja. daar hebben we niet 25 of 30 partijen die allemaal hetzelfde zeggen. Maar daar heb je juist een enorme polarisatie tussen twee partijen die het ongeveer tegenovergestelde van elkaar willen. Heb jij dat een beetje bijgehouden wat er allemaal in Amerika gebeurde tijdens de verkiezingen, maar ook daarna? Die verkiezingstijd, kun je daar iets over zeggen?
Nou, wat je natuurlijk heel sterk hebt gezien in op zich het Trump-tijdperk, is dat de Democraten hoe dan ook niets van Trump wilden hebben en eigenlijk vanaf het begin af aan hebben geprobeerd om hem een kopje kleiner te maken.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is dat dus gelukt. Ook al kun je je vraagtekens plaatsen bij de manier waarop dat allemaal heeft gewerkt en de manier waarop de verkiezingen zijn gehouden en alle onregelmatigheden.
Wat is jouw indruk daarbij? Wat was jouw indruk?
Nou, ik denk dat als je naar de feiten kijkt die zeg maar gerapporteerd zijn door vanuit allerlei hoeken en gaten, zelfs door democraten die het een beetje te bar vonden, dan als maar een promiel daarvan zich in Nederland had afgespeeld, was hier een soort oorlog uitgebroken. En iedereen had ach en wee geroepen dat dat toch allemaal vreselijk was. En als je kijkt dan wat er daar allemaal is gebeurd en op welke vreemde manieren er invloed is uitgeoefend en op welke, en ook met name natuurlijk door de tech-giganten, dan denk je bij jezelf, jongens, dit slaat helemaal nergens op. Dat is zoals ik er naar kijk. En dan gaat het me er helemaal niet om voor de ene of voor de andere kant mijn voorkeur uit te spreken, maar ik vind het gewoon een aanfluiting, die hele verkiezingen zoals die zijn gelopen. Iets anders kan ik er niet van vinden.
Denk je fraude?
Ja, nou, fraude. Er stond in de Time een tijdje geleden een artikel waarin helemaal werd aangegeven hoe op allerlei manieren eigenlijk geprobeerd is om wetten van tevoren te veranderen, kieswetten. Allerlei dingen in ieder geval aan te passen om de kans op een Trump-overwinning minimaal te maken. Nou, op zich alleen al dat is natuurlijk niet hoe verkiezingen behoren te verlopen. Dat je als partij op zo'n manier ook aan de kieswetten gaat sleutelen tegen de federale wetgeving in. Het zijn bizarre toestanden. Ik vind het bizarre toestanden. En het zou mij ook helemaal niet verbazen als daar later nog veel meer over op tafel komt. Maar ja, daar kan je in feite nu helemaal niks zinnigs over zeggen. Maar ik vind het in ieder geval absoluut niet vreemd dat een heleboel Trump-aanhangers denken dat de verkiezingen gestolen zijn. Mm-hmm. Dat vind ik geen gekke zaak, nee, dat je dat denkt.
Nee, er zijn zeker rare dingen gebeurd. Ik ben er ook niet van overtuigd, zoals de journalisten die elkaar naschrijven, dat Trump al die processen, ze noemen het dan 60 of 70, heeft verloren. Want heel veel zaken zijn gewoon niet doorgevoerd, omdat de rechter ze terug heeft verwezen of ze niet ontvankelijk heeft verklaard. Ja, maar in een aantal staten, met name in de zogenaamde swing states, hebben de staten de regels veranderd. Dat mogen ze zelf doen. Het kiessysteem in Amerika is zodanig dat de staten zelf een kiesreglement maken, zal ik maar zeggen. En met name het stemmen per post en het tijdstip waarop de stemmen geteld moesten worden, daar is ontzettend mee geschoven.
Nou ja, er zijn nog veel meer van dat soort onwaarschijnlijkheden. En eigenlijk vind ik nog het meest onwaarschijnlijke de figuur van Biden als president. Want als je nu naar hem kijkt, er gaat nauwelijks iets van hem uit. Vaak lijkt hij helemaal niet aanwezig te zijn eigenlijk. En dan is dat de man die dus het overweldigende enthousiasme van de meeste Amerikanen heeft weten te doen ontbranden om op hem te stemmen. Ik vind het al een hele vreemde figuur ook dat de Democraten überhaupt Biden naar voren hebben geschoven als presidentskandidaat. Kijk, toen Trump het ten tonele verscheen, werd er op allerlei mogelijke manieren geprobeerd om hem zeg maar te bekritiseren en aan te vallen. En hij moest gezondheidsrapporten laten overleggen, want het volk had er toch recht op om te weten dat zij een gezonde en capabele president kregen. Nou moet je kijken naar Biden. Ja. Het is gewoon heel erg merkwaardig. En je kunt dan ook niet anders concluderen dan dat er achter Biden een machtsschuil gaat die hem aanstuurt, omdat hij daar zelf niet toe in staat is. Nou, op zich vind ik dat ook al een tamelijk angstaanjagend idee in een democratie.
Die partijapparaten, die machinaties in die partijen zijn vaak heel duister, maar heel bepalend. Dat is bij de Democraten is het al heel lang zo. In de tijd van Kennedy had je dat al. Burgemeester van Chicago, geloof ik, was zo'n beruchte figuur. Maar ik denk dat bij de Democraten vooral heeft meegespeeld, althans in dit, zeg maar, de mensen die daar in die partij aan de touwtjes trekken. Ze waren ontzettend bang voor een linkse koers, hè, met Warren of Sanders. Dat wilden ze per se voorkomen. En er was maar één kandidaat die dan voor het midden-Amerika, zal ik maar zeggen, het politiek midden, aanvaardbaar zou zijn. En dat was dan die oude Biden. Mm-hmm, ja. Het is een kandidaat uit verlegenheid, zou je bijna zeggen, om te voorkomen dat de populaire Sanders en Warren, die aan de linkerkant stonden, dat die het zouden worden.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En wat zijn jouw eerste observaties nu van wat hij aan het doen is? Of wat men hem laat doen, misschien moet ik het zo zeggen. Want hij is nu ongeveer een maand of twee maanden. Wat is het? Eén maand is hij president.
Januari, hè? Dus,
hij probeert heel snel alles ongedaan te maken wat Trump eigenlijk heeft geregeld. En dat doet hij op zo'n grove manier dat daar ook dingen bij zitten waar elke Amerikaan eigenlijk blij mee was. Zoals een maximum prijs voor bepaalde geneesmiddelen instellen. Ja. Nou, dat heeft Trump geregeld, maar Biden heeft dat, omdat Trump het heeft geregeld, onmiddellijk weer de vuilnisbak ingegooid tot wanhoop van Amerikanen die afhankelijk zijn van die geneesmiddelen. En ze zijn onbetaalbaar geworden. Nou, het is bizar. Ik vind dat gewoon eigenlijk niet goed te begrijpen. En in dat opzicht ben ik ook heel benieuwd hoe het zich verder in Amerika gaat ontwikkelen. Omdat je op allerlei terreinen eigenlijk wel teleurgestelde en ontluisterde geluiden hoort over Biden van democratische kiezers. Die zeggen maar dit gaat Biden dit doen? Heeft Biden dat besloten? Dat ze er nu pas achter lijken te komen eigenlijk wat zijn koers is.
Ja, nou ja, wat mij heel erg opvalt is hoe kritiekloos en eigenlijk bijna vol aanbidding de Nederlandse journalistiek achter Biden aanloopt. Hij heeft nog nauwelijks iets gedaan. zijn versprekingen en zijn rare dingen, die worden een beetje buiten de pers gehouden. Hij heeft een aantal leugens al verteld, maar het tellen van die leugens is nog niet begonnen. Vanaf dag 1 dat Trump er bezig was, kon elk zuchtje en woord wat hij uitsprak, werd al op een goudschaaltje gewogen. En het gestunte van Biden, dat wordt wordt met lof overgoten, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Nee, ik vind het heel merkwaardig.
Wat voor gekke dingen heeft hij nu onlangs gezegd? Kun je een voorbeeld geven?
Nou ja, bijvoorbeeld het feit dat de grens weer open gaat voor mensen die vanuit Midden-Amerika naar Amerika toekomen. Stopleggen van de bouw van die pijpleiding. Het overwegen om met Iran weer aan tafel te gaan zitten. Mm-hmm. Nee, maar goed, ik vind het heel opvallend hoe weinig kritisch men de daden van Biden op dit moment volgt.
Nou ja, het is in feite een logisch verlengde van de overdreven kritiek die ze in de afgelopen 4 jaar op Trump hebben gehad. Want je kon gewoon niets positiefs over die man ergens lezen of horen. En als je je wilde informeren, was je aangewezen op gewoon echt andere bronnen dan de kranten en de media in Nederland.
Ja,
het was gewoon eigenlijk bizar. En zelfs ook met de Abraham-akkoorden. Dat kan je eigenlijk alleen maar prijzen. Dat resultaat is geboekt. En ook dat is in Nederland eigenlijk grotendeels onder de tapijt geschoven. Daar is nauwelijks aandacht voor geweest.
Denken jullie dat hij de 4 jaar gaat volmaken, Joe Biden?
Ja, dat vind ik moeilijk. Ik weet niet hoe zijn gezondheid zich zal verhouden, maar ik hou er rekening mee dat na 2 jaar Kamala Harris het gaat overnemen.
Denk je dat het veel woker, ik weet niet of dat bestaat, woker, meer woke?
Ja, dat zal zeker, dat is in Amerika is het toch al nog een krankzinnige gekte dan hier. Dus dat zal zeker gebeuren, ja.
En gaat het ook naar Nederland komen? Want dat wordt vaak gezegd, van het gebeurt eerst in Amerika en dan vervolgens krijgen
we we hebben hier natuurlijk ook al dingen van meegemaakt. Ik hoop dat men hier wat bezonnener is. In Frankrijk heeft Macron al op de rem getrapt. En Boris Johnson heeft ook in Engeland nu al wat laten horen dat wat hem betreft dat ook wel eens een beetje normaal mag worden. Dus laten we hopen dat we hier ook wat nuchterder worden. Maar ik voorlopig zie ik dat nog niet zo.
Je hebt er onlangs nog over geschreven, hè?
Ja, dat ging met name over de acties van Biden om zeg maar die overdreven genderneutraliteit te bewerkstelligen door in het Huis van Afgevaardigden allerlei woorden te gaan verbieden. Vader mocht niet meer, moeder niet meer, enzovoorts. Dat hele spektakel. En ook zijn daad om zeg maar de tot vrouw getransformeerde mannen in de vrouwensport toe te laten. Met als gevolg dat deze zeg maar, nieuwe vrouwen een hele oneigenlijke concurrent zijn voor de biologische vrouwen. Want je wint er gewoon nooit van. En in feite is dat het einde van de vrouwensport. Ja. Wel, zulke soort dingen, dat zie ik niet onmiddellijk in Nederland gebeuren, maar we hebben hier al een flinke klap van de molen meegekregen, denk ik zo. Als je naar een aantal zaken kijkt, de genderneutrale toiletten vallen natuurlijk in het niet bij de acties van Biden, maar stoelen in wezen op dezelfde flauwekul. Mm-hmm. En zo is het er nog wel meer, ook als het over racisme gaat en ook het totaal overtrokken acties rondom zeg maar Black Lives Matter. Mm-hmm. En ook hier hebben wij antifa groepjes rondlopen die het liefst hun Amerikaanse voorbeeld zouden willen volgen. Dus ik vind dat we wel aardig waakzaam moeten zijn, want
als ik er waakzaam ben, ben ik met je eens. Wij mogen waakzaam zijn, maar eigenlijk is dat een rol die eigenlijk aan de media wordt toegedicht. Maar die zijn, die dienen dit streven alleen maar. Je kunt tegenwoordig geen krant meer opslaan of de woke- en genderartikelen die walmen je naar voren, zal ik maar zeggen. Daar word je echt niet goed van.
Ja, dat is absoluut zo. En de diversiteit wordt je op 188 manieren door de strot geduwd.
Ja, ja.
Ik las laatst ergens van, als je nu kijkt naar de Nederlandse reclames, dan denk je dat ongeveer de helft van Nederland een migratieachtergrond heeft. Weet je, zo overdreven wordt dat allemaal gepusht. Ja. Maar wat wel weer interessant natuurlijk is, als je zegt, oké, wat in Amerika gebeurt, of waart een keer naar ons over. Trump is ook in Amerika gebeurd. En het feit dat hij toen heeft gewonnen, hij heeft natuurlijk toen de stem vertolkt van heel veel Amerikanen die zich absoluut niet gehoord voelden door de Democraten. Ja. En in wezen hadden we het in het begin van het gesprek precies over hetzelfde. Ja. Dat je in Nederland eigenlijk ook al spreken over 80% van de bevolking die zich niet vertegenwoordigd voelt door de politiek. Je hebt dan toch een soort ondergrond die tot hele onverwachte wendingen op een gegeven moment kan leiden. En tot grote verrassingen, terwijl het al jaren eigenlijk aan het sudderen is en aan het groeien is als een soort veenbrand die niet wordt onderkend en die ook niet wordt herkend.
Ja, nou kan dat in een tweepartijensysteem wat makkelijker naar voren komen dan in een meerpartijensysteem zoals wij dat kennen. He, omdat in een systeem waarin de winner takes it all,
ja,
je maar een paar momenten nodig hebt, of noem je dat, om de balans door te laten slaan. We hebben in Nederland zo'n moment eigenlijk gehad, hè, met de provinciale statenverkiezingen, toen Baudet ineens de grootste partij werd. Dat was echt zo'n moment waarvan je zou kunnen denken, hier gaan politiek en
maatschappelijk
interessante dingen gebeuren. Je hebt minstens 1 miljoen kiezers nodig om nog evenwicht in de schaal te leggen. Die leden die zijn maar in beperkte mate relevant. Dat is belangrijk om je een kader op te bouwen waaruit je bestuurders kunt recruteren. Ja. Maar het belangrijkste, zeg maar, bij verkiezingen gaat het toch om hoeveel kiezers krijg je achter je. En dat momentum, dat is helaas met de statenverkiezingen, althans kort daarna, verdwenen.
Zeg, hebben jullie nog een advies voor die 80% van die mensen die zich niet gehoord voelen dan?
Niet op de kartelpartij stemmen.
En wat ik zelf ook wel interessant vind, maar dat staat even los, zeg maar, van op wie je stemt. Kijk, deze gekkigheid kan natuurlijk nog een heel tijdje doorgaan en doorsudderen. Maar uiteindelijk is, denk ik, het geld een keer op. En dat geldt voor de groene flauwekul. En dat gaat natuurlijk opspelen met de coronaschade. En dan zul je op een bepaald moment ook bot opbotsen tegen de grenzen van het mogelijke of het onmogelijke, zeg maar. En ook dat kan natuurlijk voor een forse wending gaan zorgen. Ja. Want je kunt niet zomaar miljarden erbij gaan zitten toveren.
Nou ja, de ECB kan heel veel, hè. Ik bedoel, je krijgt nu zelfs boete als je te veel spaargeld hebt. En je krijgt geld toe als je leent. Dus dat is een situatie die misschien nog wel even door zal gaan. En ook verantwoordelijk is voor heel veel onheil, bijvoorbeeld op de woningmarkt. Geld is iets heel merkwaardigs mee aan de hand. Dat is kennelijk in overvloed, omdat men in Frankfurt aan de geldpersen draait.
Goed, nou, het advies aan de 80% die zich niet gehoord voelt is, stem niet op een kartelpartij, maar of het zal helpen, dat moeten we maar afwachten. Oké, nou, misschien is dat een goede afronding van dit gesprek. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. Het was interessant om beide meningen te horen. Over verkiezingen hier en verkiezingen daar. En we hopen elkaar binnenkort weer eens te spreken. Hartelijk dank.
Oké. Helemaal goed.
Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.